vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Ik wil vers 1 tot en met 11 met jullie lezen. Vervolgens bidden. En dan samen het woord van de Heer ingaan. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover. Laten we bidden. Machtige Vader, wat een zalige woorden zijn dit wat we mogen lezen, Heer. Wat een zekerheid, wat een hoop geeft u ons door uw woord, Heer. Mogen het zo zijn, Vader, dat onze harten ontvankelijk zijn voor hetgeen wat u hebt overgeleverd. We danken u dat u dit hebt overgeleverd, Heer. We danken u dat we uw wil mogen kennen. Dat we weten, Heer, hoe u naar ons kijkt, wat onze staat is, Heer, voor u, in en door onze Heere Jezus Christus. Heere God, laat dit onze hele wandel vormen, Heer. En laat het zo zijn, Vader, dat we niet alleen hoorders van uw woord zijn, maar ook daders, opdat u in alles de eer en de glorie krijgt die u toekomt. We bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Vorige week hebben we Romeinen hoofdstuk 4 behandeld. In dat hoofdstuk heeft de apostel Paulus zijn leer van rechtvaardiging door het geloof, zoals uiteengezet in hoofdstuk 3, verder onderbouwd vanuit het Oude Testament. Om aan te tonen dat dit altijd Gods weg is geweest, riep hij twee getuigen op, als het ware. Eerste getuige was Abraham. Paulus liet zien op basis van onder andere Genesis 15... dat Abraham door zijn geloof gerechtvaardigd werd en niet door zijn werken. Dit gebeurde bovendien voordat hij besneden was. Wat bewijst dat de besnijdenis geen voorwaarde is voor rechtvaardiging, maar een zegel op het geloof dat hij al had. De tweede getuige die Paulus opriep was koning David. Israëls naar het vlees grootste koning, een man naar Gods hart. En Paulus citeert niet een van Davids overwinningsliederen of psalmen over zijn toewijding. Nee, hij citeert psalm 32, een boetepsalm die traditioneel verbonden werd met het absolute dieptepunt van Davids leven. De periode na zijn overspel met Bathseba en de moord op haar man. Maar juist op dat moment, geconfronteerd met de verdorvenheid van zijn eigen hart, leert David waar de ware zaligheid ligt. David spreekt de mens niet zalig die een vroom en rechtvaardig leven leidt. Hij spreekt de mens zalig wiens zonde vergeven, bedekt. En het allerbelangrijkste, niet worden toegerekend. Dat is de mens die hij zalig spreekt. En zaligheid is dus niet wat je verdient. Het is wat God in zijn genade besluit niet tegen je te houden en ook vrijuit te geven. Als zelfs David, de grote koning David, enkel kan rusten in de genade, dan valt elke claim op eigen werken weg. Dat is wat duidelijk wordt. En de conclusie van Paulus in vers 23 tot en met 25 was dat dit principe van toegerekende gerechtigheid ook voor ons in Christus geldt. Voor ons die geloven in God, die Jezus onze Here uit de doden heeft opgewekt. En Paulus schreef, hij is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Nou, nu Paulus dit fundament van rechtvaardiging door het geloof alleen heeft gelegd en ook verdedigd, gaat hij dus in hoofdstuk 5 verder. Hij bouwt voort op de conclusie dat de gelovige rechtvaardig verklaard is. En om te begrijpen hoe we hier zijn gekomen en hetgeen wat we gaan behandelen, hè, dat we dat echt goed begrijpen, moeten we de redenering zien die Paulus in de voorafgaande hoofdstukken natuurlijk heeft gebouwd of heeft opgebouwd. En ik weet dat ik dit vaker in de serie al heb gedaan, maar we mogen de lijn niet uit het oog verliezen van wat Paulus doet. En waarom niet? Nou, het eerste is dat voor zover we kunnen, als felbare mensen, voor zover we kunnen, willen we de genade van God recht aandoen. De vrede, de hoop en de liefde van hoofdstuk 5 krijgen een diepere betekenis tegen de achtergrond van hoofdstuk 1 tot en met 3. En het tweede is om onze God de eer te geven die hem toekomt. De hele opbouw van Romeinen laat de glorie van onze God zien. Zijn heiligheid en rechtvaardigheid worden getoond in zijn toorn over de zonde. Zijn wijsheid en zijn liefde, zijn barmhartigheid en genade worden getoond in het plan van verlossing. Zijn trouw wordt getoond in de continuïteit van zijn beloften. Als we deze lijn verliezen, reduceren we God tot een aspect van zijn wezen, meestal beperkt tot liefde, en missen we het ontzagwekkende totaalbeeld van wie hij is. En dat is wat Romeinen ons laat zien, een totaalbeeld. Dus het herinnerd worden aan deze lijn, onze ogen hierop houden, beschermt ons tegen een oppervlakkig evangelie. Het grondt onze zekerheid in de feiten van Gods handelen. Dus word alsjeblieft niet moe van deze herhalingen, ze zijn echt nodig. Dus hoe is Paulus hier gekomen? We hebben de drie grote thema's als het ware gezien. En die thema's die vloeien voort uit de centrale brief of uit het centrale thema van onze brief. Romeinen 1 vers 16 en 17. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, wat heeft Paulus hierop volgend gedaan? Nou, de noodzaak van het evangelie in Christus heeft hij getoond. Na versen 16 en 17 werden we onmiddellijk geconfronteerd met de toorn van God geopenbaard uit de hemel. Dus om te laten zien waarom het evangelie een kracht van God tot zaligheid is, waarom we een gerechtigheid of de gerechtigheid van God nodig hebben, begint Paulus niet bij de oplossing, maar bij het probleem. Hij bewijst dat de hele mensheid deze kracht en deze gerechtigheid nodig heeft, omdat de hele mens onder de toorn van God ligt. Eerst toonde hij de schuld van de heidenen aan, die Gods waarheid in de schepping hebben verworpen. Daarna toonde hij de schuld van de Joden aan in hoofdstuk 2, voor wie de wet hun zonde juist blootlegt. De conclusie in hoofdstuk 3 was universeel. De hele wereld is doemwaardig voor God. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Vervolgens nam Paulus ons mee naar de oplossing. Nadat hij de noodzaak heeft bewezen, ontvouwt Paulus het hart van zijn thema uit Romeinen 1 vers 17. De gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Hij legt dus uit wat dit is. Het is een gerechtigheid die van God komt, niet van ons. Het wordt ontvangen door simpel geloof in de Heere Jezus Christus. En het is gebaseerd op het offer van onze Heere Jezus Christus aan het kruis. Daar toonde God zijn eigen rechtvaardigheid door de zonde te straffen. Nou, om zijn stelling, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, te onderbouwen, liet Paulus in hoofdstuk 4, wat we vorige week hebben behandeld, zien dat dit principe niet nieuw is, maar altijd Gods wijze is geweest. En nu Paulus dit allemaal uiteen heeft gezet, moet je je voorstellen wat voor vragen dit oproept bij de lezers. Toen en ook nu vandaag. Want als rechtvaardiging een pure gave is, ontvangen door geloof alleen en niet door onze werken of inspanningen, wat dan? De kernvraag blijft, die overblijft is, wat nu? Wat is mijn status voor God op dit moment? Is hij bijvoorbeeld nog toornig op mijn dagelijkse zonden die ik bega? Als het niet om mijn werken gaat, hoe leef ik dan? En waarom is mijn leven, als ik dan rechtvaardig ben, als de Heere God mij heeft aangenomen, hoe kan het dan zijn dat mijn leven vaak nog vol met lijden en tegenslagen is? Hoe kan het zijn dat de levens van mijn broeders en zusters in Christus nog vol met lijden en tegenslagen is? En hoe kan ik zeker weten dat dit voor altijd is, dat dit vaststaat en dat God mij alsnog niet loslaat? En onder andere deze vragen gaat de apostel Paulus beantwoorden vanaf nu. En in hoofdstuk 5 gaat hij ons niet alleen de gevolgen van de rechtvaardiging laten zien, maar de zekerheden die nu ons eigendom zijn in de Heere Jezus Christus. Nou, onze focus voor vandaag ligt puur op het begin van dit alles. Op het eerste fundamentele gevolg wat Paulus noemt. De eerste grote zekerheid. Dus vandaag behandelen we alleen vers 1. We nemen weer pas op de plaats. Vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Dit vers is immens rijk. De letterlijke vertaling vanuit het Grieks kan ook als volgt. Gerechtvaardigd dan uit geloof, hebben wij vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Nou, we weten de afgelopen weken is dit het centrale thema geweest. Hè? Dus rechtvaardiging uit het geloof. Ik weet dat we daar diep op hebben ingezoomd, maar waar ik jullie kort aan wil herinneren is wat het betekent dat we gerechtvaardigd staan voor God. Dat we gerechtvaardigd zijn. Dus even naar onze positie voor de Heere God, voor allen die geloven. We moeten ons herinneren, we hebben dit behandeld, dat de term rechtvaardigen een juridische term is. Het is de taal van een rechtbank. Het beschrijft niet een innerlijke verandering in ons, maar een verandering in onze status voor God, de volmaakte rechter. Dat is wat het beschrijft. We moeten onthouden, rechtvaardiging is in de basis geen proces. Het is een juridische uitspraak. Een wettige verklaring van onschuld, ondanks onze schuld. Dus niet omdat wij rechtvaardig zijn in onszelf, maar omdat God de gerechtigheid van onze Heere Jezus Christus toerekent aan hen die geloven. We hebben gezien, 2 Korinthe 5 vers 21 leert ons hoe dit tot uiting komt, wat er precies gebeurt. Paulus schrijft, want hem die geen zonde gekend heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus wat we hier zien, dit gaat niet slechts om vergeving, maar om toerekening van gerechtigheid. Alsof wij altijd gehoorzaam zijn geweest. Dus het volgende heeft plaatsgevonden. Onze zonde werd toegerekend aan Christus. God nam elke zonde van ons, elke overtreding, elke onreine gedachte, elk woord en legde die op zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis. Christus droeg de volledige straf die wij verdiend hadden. De schuld als het ware van ons, laat me het even noemen, register, werd overgeheveld naar de zijne. Hij betaalde onze schuld. Wat nog meer? Christus zijn gerechtigheid wordt toegerekend aan ons. Dit is de tweede cruciale helft. We worden niet alleen vrijgesproken van onze schuld. Dus we blijven niet achter met een neutraal of leeg strafblad. Dat is niet wat er gebeurt. Nee, God rekent de christen, degene die gerechtvaardigd wordt, ons de volmaakte gerechtigheid van Christus toe. Dat is wat hij doet. Dus zijn volmaakte gehoorzaamheid aan de wet van God, elke daad, elk woord, elke gedachte die welgevallig was aan de Vader, wordt als het ware op onze rekening bijgeschreven. Dat is wat er gebeurt. Dus wat betekent het dat we gerechtvaardigd zijn? Het betekent dat wanneer God de rechter naar ons kijkt, hij niet langer onze zonde ziet, want die is betaald door Christus. In plaats daarvan ziet hij de volmaakte, vlekkeloze gerechtigheid van zijn eigen zoon. Dat is hoe hij naar ons kijkt. Let op wat Paulus schrijft. In Colossenzen 3 vers 3. Over de christen. Hij schrijft. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. De oude mens is dood. Dit is de werkelijkheid voor hen die geloven. En dit wordt de werkelijkheid voor allen die zich bekeren en geloven in de Heere Jezus Christus. Dus voor wie zich afkeert van de zonde, erkent dat hij vijand is van God, van de God die toornig is over de ongerechtigheid, maar die gewillig is om te vergeven als men gelooft in Jezus Christus, de Zoon van God, die gestorven is om onze overtredingen en opgewekt op de derde dag. Dus de manier, en dit is belangrijk, de manier waarop Paulus zijn woorden kiest, is van enorm belang voor onze zekerheid. Ik ga jullie niet vermoeien met de Griekse technische woorden, maar we moeten het als volgt begrijpen. Hoe Paulus dit in het Grieks schrijft, is het geen toekomende tijd. Dit ligt niet in de toekomst. Het is geen tegenwoordige voorgaande tijd. Dat wil zeggen, wanneer een christen als rechtvaardig aangeduid wordt, wordt er gesproken van een afgeronde handeling in het verleden. Dat is hoe het wordt gesproken. En het is passief. Het is iets wat ons aangedaan is. Het is niet iets wat wij zelf doen. Dus nogmaals, rechtvaardiging is geen doorlopend proces dat vandaag goed gaat en morgen misschien minder. Vandaag ben ik iets meer gerechtvaardigd dan morgen. Vandaag ben ik wakker geworden en het gaat niet zo goed. Dus vandaag ben ik minder gerechtvaardigd. Dat is niet hoe het werkt. Het is een eenmalig, definitief vonnis dat God in het verleden heeft uitgesproken op het moment dat je tot geloof kwam. Dat is wat er gebeurt. Ditzelfde principe komen we ook in Romeinen 8 vers 30 tegen. Let op hoe het daar staat. En hen die hij er van tevoren toebestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dit alles hier, broeders en zusters, duidt op een vaststaand werk van God. Romeinen 4, vers 25, wat we vorige week hebben behandeld, sluit hier ook op aan. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. De opstanding van Christus is het bewijs dat de betaling als het ware is geaccepteerd en de rechtvaardiging is verworven. Denk ook wat er staat, wat we over een paar weken gaan behandelen in Romeinen 5, vers 9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Dus hij zegt, hij schrijft, we zijn gerechtvaardigd, schrijft Paulus. En daarom zullen we behouden worden van de toorn. Het eerste is al werkelijkheid, het tweede is daarop zeker gebaseerd. Nou, het tweede wat ik net al zei, is een belangrijke observatie. Het is een passieve handeling. De passieve vorm waarin dit is geschreven betekent dat de handeling ons is overkomen. Wij zijn niet degene die handelen. Wij zijn niet degene die de handeling... Wij rechtvaardigen onszelf niet. God is degene die ons rechtvaardigt. Dit principe van een voltooide, zekere status wordt door de hele schrift bevestigd. De Heere Jezus zegt in Johannes 5, vers 24, hij zegt, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dus let op de taal die de Heere Jezus gebruikt. Wie gelooft, die heeft eeuwig leven. Die heeft het nu. De overgang is al gebeurd. Het is een vaststaand feit. Let op Kolossenzen 1, vers 13 en 14. Paulus schrijft, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Wat zien we? Hij heeft ons getrokken en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ook hier verleden tijd de verhuizing van het ene koninkrijk naar het andere is al volbracht. Een laatste, een van mijn favorieten, Romeinen 8 vers 1. Paulus schrijft, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus nu, op dit moment, als een direct gevolg van die voltooide rechtvaardiging, is die verdoemenis weg. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Het is dus geen vraag, broeders en zusters, of God je nog zal rechtvaardigen of dat je rechtvaardiging compleet is. Nee, de schrift leert, als je in Christus gelooft, ben je gerechtvaardigd. De wedergeborene is gerechtvaardigd. Het is een afgeronde handeling in het verleden die een eeuwige zekere status is, in het heden tot gevolg heeft. En dit is dus de zaligheid die God ons openbaart in zijn woord. De vraag is nu of we dit geloven. Of dat we heen en weer geslingerd worden door de golven van onze gevoelens en onze dagelijkse prestaties. En kijk, begrijp me niet verkeerd, hè? Het is bijbels en noodzakelijk om te toetsen of je in het geloof bent. Paulus leert ons, hij roept ons ook op, bijvoorbeeld in 2 Korinthe 13 vers 5. Hè? Onderzoek jezelf of je in het geloof bent, beproef jezelf. Beproeving is altijd goed, het is belangrijk, het is noodzakelijk. Het getuigt van iemand die de ernst van Gods heiligheid en de realiteit van de zonde die er nog is, inziet. Maar er is een wereld van verschil tussen bijbels zelfonderzoek en leven in een constante twijfel, een staat van twijfel en wanhoop bij iedere zonde die je in jezelf ontdekt. Er is een wereld van verschil. En nogmaals, de zonde mogen we niet lichtzinnig nemen. Nooit niet. Maar ik wil dat we begrijpen wat Paulus wel doet hier onder leiding van Gods geest. Hij legt dit fundament niet uit om ons onzeker te maken, maar juist om de wedergeborene zekerheid te geven in Christus. Dat is wat hij doet. En ik weet dat dit in sommige behoudende kringen een gevoelig punt is. Er kan een sfeer heersen, we hebben het er vaker over, waarin het vromer lijkt om te twijfelen dan om zeker te zijn. En ik wil geloven dat het goed bedoeld is, maar het is een doorgeschoten reactie op oppervlakkig geloof. Want uit angst voor valse zekerheid zie je dat men in behoudende kringen de focus is gaan verleggen. En daarom zeggen we altijd, hè, tegenreacties slaan op den duur altijd de plank mis als het niet gefundeerd is op Gods woord. En hier zie je het ook. Men is gaan zoeken naar de zekerheid in wat zij zien in de kwaliteit van hun eigen geloof, in de mate van hun eigen heiliging, of in de intensiteit van de gevoelens hoe dichtbij zij zich bij God voelen. Die taal kom je overigens nergens tegen in de schrift. En dat doen ze in plaats van in het object van het geloof te staan in Christus en zijn volbrachte werk. Dat is waartoe we worden opgeroepen, om in hem te geloven. De versen die we eerder hebben gelezen, bijvoorbeeld Romeinen 5 vers 1, 5 vers 9, Romeinen 8 vers 1, Romeinen 8 vers 30, Johannes 5 vers 24. In al die teksten legt de geest de nadruk op wat God heeft gedaan. Dat zie je. Nergens wordt een nadruk gelegd op onze wisselende ervaring, maar op zijn vaste daad. Niet op ons oordeel over onszelf, maar op het oordeel dat God heeft uitgesproken, gerechtvaardigd. En daarom, ja, nogmaals, toets jezelf, absoluut. Toets jezelf, maar doe het bijbels. Kijk, bijbels zelfonderzoek is niet de vraag, ben ik goed genoeg om gered te zijn? Dat is geen bijbels zelfonderzoek. Het is de vraag stellen, waarop vertrouw ik? Vertrouw ik op mijn goede werken, mijn gevoelens, mijn theologische kennis, of vlucht ik met mijn hele wezen, met al mijn zonde en zwakheid naar het volbrachte werk van Christus en Hem alleen? Wat is mijn houding ten opzichte van mijn zonde? Niet zondig ik nooit, of heb ik het nu voor altijd verknald, maar haat ik de zonde die ik in mezelf zie? Strijd ik er tegen? En als ik struikel, waar ga ik dan heen met mijn schuld? Een kenmerk, wat we ook zien in 1 Johannes 1, van een wedergeboren hart, is dat het berouw heeft over de zonde en vlucht naar Christus voor vergeving. Het vlucht tot God en beleidt God de zonde. Het gaat niet in een hoekje liggen, in een soort houding en denken dat hoe meer ik huil, hoe rechtvaardiger ik ben. Dat is geen Bijbels berouw. Of wat is mijn houding ten opzichte van Christus? Niet is mijn liefde voor hem volmaakt, maar is hij kostbaar in mijn ogen? Verlang ik ernaar hem meer te kennen en hem te gehoorzamen, ook al faal ik daarin? Kijk, onbijbelse twijfel cirkelt eindeloos rondom het ik, rondom het eigen ik. En je denkt nogmaals dat het vroom is. Maar wij staan niet centraal in onze wandel. Het is Christus die centraal staat. Dus Bijbels zelfonderzoek ziet de zonde in het ik, maar het vlucht tot Christus. Dat zien we Paulus ook doen, hè? In Romeinen 7 bijvoorbeeld. In Romeinen 7, vers 18 tot en met 25. Dan zien we Paulus en let op wat hij uiteenzet. Hè, dus hij erkent wat er gaande is. Hij bagatelliseert het niet. Hij schrijft vanaf vers 18, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Dit is zelfonderzoek. Hij weet het gewoon. Niets goeds woont in mij. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. En dan komt die uitbarsting, hè? Vers 24. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dus wat we goed zien in als het ware behoudende kringen, is dat vers 24 absoluut. We schreeuwen uit, ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En we blijven dat herhalen. Ja, kijk hoe gebroken ik ben over mijn zonde. Daarin denken we dat de vroomheid alleen ligt. Maar let op wat Paulus doet. Hij schrijft vervolgens in vers 25. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Dat is wat hij doet. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Want daar kijken we naar uit. Op de dag dat hij komt en dit vergankelijke, we dat zullen neerleggen en bekleed zullen worden met onvergankelijkheid. Daar kijken we naar uit. En die hoop waar we naar uitkijken, die hebben we in en door Christus. Dat is wat Paulus doet. En dat is wat iedere wedergeboren discipel hoort te doen. Dus, wat legt Paulus uit? Gerechtvaardigd uit het geloof. En je ziet dat Paulus blijft benadrukken dat het om geloof gaat. Maar we zien dus, het is een vaststaand feit, we zijn gerechtvaardigd. En wat zien we vervolgens? Wat is de zekerheid wat hieruit voortvloeit? Wat is de zekerheid die we hebben? Vrede, schrijft Paulus. Hij schrijft, we hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. We hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Paulus presenteert dit niet als een mogelijkheid. Hij presenteert dit niet als een doel of een gevoel, maar als een vaststaand feit, een direct bezit dat voortvloeit uit onze rechtvaardiging. Er zijn sommige mensen, voor misschien als je commentaren leest of wat dan ook, of als je ergens een studie online hoort hierover. Er zijn sommige mensen die op basis van latere en minder betrouwbare manuscripten in het Grieks lezen dat dit op aansporende wijze is geschreven. Zij zeggen dat er moet staan, hè, laten wij vrede hebben. Dat is wat zij ervan maken. En dit verandert de betekenis van een verklaring van een feit naar een aansporing of een oproep. Dus volgens hun zou het dan zijn, nu we gerechtvaardigd zijn, laten we er dan ook naar streven om vrede met God te hebben en te bewaren. Maar als je kijkt naar de oudste en de meest betrouwbare manuscripten, dan zien we en kunnen we geloven dat hier staat, wij hebben vrede. Wij hebben vrede met God. En dat is ook wat we Paulus continu zien doen. Paulus heeft zojuist 4 hoofdstukken besteed aan het leggen van een gigantisch objectief en een leerstellig fundament. Zijn doel in het begin van hoofdstuk 5 is om de zekerheden te beschrijven die uit het fundament voortkomen. Dat is wat hij doet. Dus hij is hier niet bezig met aansporingen. Dat zien we in hoofdstuk 6 komen. En vanaf hoofdstuk 12 zien we een en al aansporingen komen. Nu is hij bezig met het verklaren van onze nieuwe status en de zekerheden die we bezitten. Dus wat staat er dan? Er staat dat vrede met God de eerste onmiddellijke zekerheid is van onze rechtvaardiging. Het is als het ware de eerste erfenis die wordt uitgekeerd op het moment dat we door het geloof in Christus zijn. Het is niet iets wat we moeten bereiken door onze inspanningen of door een bepaald niveau van heiliging. Het is een geschenk dat we hebben ontvangen op basis van onze rechtvaardiging. Dit betekent, broeders en zusters, dat deze vrede met God onze fundamentele onderliggende realiteit is, zelfs op momenten dat ons hart vol onrust is. Het is de status van onze verhouding met Hem. Een status die niet verandert door onze wisselende gevoelens of omstandigheden. We hebben dit bijvoorbeeld ook behandeld in Petrus. Petrus begon in de eerste versen met het evangelie, met wat daar allemaal uit voortvloeit. En toen kwam hij met aansporingen. Dit was om de broeders en zusters die door moeilijkheden heen gingen, om ze vast te zetten in Christus. Dat is het ding. En dat is ook wat Paulus hier doet. Omdat onze rechtvaardiging vaststaat als een voltooide handeling in het verleden, staat de vrede die eruit voortvloeit ook vast als een onveranderlijk bezit in het heden. De christen heeft vrede met God. De christen heeft vrede met God. En let goed op wat er staat. De apostel Paulus schrijft dat we vrede hebben met God. Hij schrijft niet dat we de vrede van God hebben. Hij schrijft daar wel over in Filippenzen 4 vers 7. Daar schrijft hij over, maar het verschil is cruciaal. De vrede van God, zoals in Filippenzen 4 vers 7, is de vrede die ons hart en onze gedachten bewaart in moeilijkheden. Het bewaakt dat. Maar de vrede hier in Romeinen 5 is iets fundamenteler. Het is een objectieve, positionele realiteit. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. En om te begrijpen wat deze vrede betekent, moeten we eerst begrijpen wat onze positie zonder Christus was. En de schrift is daar heel duidelijk over. Wij waren vijanden van God. Ieder mens. Let op wat Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 7. Hij schrijft, immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Let op Colossenzen 1 vers 21. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. Efeze 2 vers 3 noemt ons van nature kinderen des toorns. Dus er was een staat van oorlog tussen ons als zondaren en de volmaakt heilige God. Onze zonde riep Gods rechtvaardige toorn op. Wij rebelleerden tegen onze schepper. En vrede met God hebben betekent dat deze oorlog voorbij is. De vijandschap is beëindigd. En het is weggenomen door het werk van Christus aan het kruis. En we moeten dit echt begrijpen, broeders en zussen. En de vrede die we hebben door onze Heer Jezus Christus is zo volkomen omdat het een conflict oplost dat twee kanten opwerkte. Als eerste, ik benoemde het net ook al, hè, onze vijandschap jegens God. De schrift is duidelijk. Onze natuurlijke staat was er niet één van neutrale onwetendheid. Maar van actieve opstand. We hebben dit behandeld in hoofdstuk 1 met de duidelijke conclusie in hoofdstuk 3. We wilden God niet. Niemand wil God. Romeinen 3, citerend uit de psalmen, zegt: er is niemand ook die God zoekt. Ieder mens vlucht van de ware en levende God. Ieder mens. We waren niet alleen ongehoorzaam, we waren van nature niet in staat en onwillig om ons aan de Heere te onderwerpen. De Heere Jezus, die zei ook heel duidelijk, of in Johannes lezen we, Johannes 3, vers 19. Dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Dus onze kant van de oorlog was rebellie. De vrede betekent dus van onze kant dat wij als het ware, dat wij ons hebben onderworpen aan de Heere God. En dit gebeurt niet omdat we tot inkeer komen door eigen kracht, maar omdat God door zijn geest ons hart heeft veranderd. Hij geeft ons een nieuw hart dat hem wel zoekt. Hij opent onze ogen voor de waarheid en de schoonheid van onze Heere Jezus Christus, zodat onze vijandige gezindheid wordt vervangen door liefde en een verlangen, een wil om hem te gehoorzamen. Nou, en ten tweede hebben we gezien, en we hebben dit ook vaker behandeld, was er Gods rechtvaardige vijandschap jegens ons. Dit was geen zondige menselijke boosheid, maar de volmaakte, heilige en noodzakelijke reactie van God op onze zonde. Nou, omdat de schuld betaald is, is de toorn over hen die geloven weggenomen. Gods juridische houding, als je het even zo mag zeggen, tegenover ons is veranderd van rechter naar vader. Wij zijn nu zijn kinderen. Nu, broeders en zusters. Laat dit onze harten vervullen met een diep, onwankelbaar besef van de realiteit waarin we leven. Deze waarheid van de rechtvaardiging en de daaruit voortvloeiende vrede met God is geen abstracte theologie. Het is het fundament voor ons leven. Elke dag van de week. En wat betekent dit voor ons? Wat kunnen of moeten wij nu we dit weten? Kijk, als we werkelijk rusten in deze vrede, dan hoort alles te veranderen. Ten eerste, het betekent dat we niet alleen kunnen, maar moeten stoppen met het proberen de gunst van God te verdienen. Die twee dingen gaan eigenlijk niet eens samen. Gunst verdienen. Het gaat niet samen. De menselijke neiging, zelfs voor ongelovigen, is om te leven alsof we de vrede met God moeten onderhouden door onze werken. Dat is de neiging van de mens. We denken dat een goede week ons dichter bij hem brengt en een week van falen als het ware een afstand creëert. Maar de vrede die we hebben, ik zeg het nogmaals, het is het gevolg van onze rechtvaardiging. Het is niet het loon voor onze heiliging. De vrede van God is het gevolg van onze rechtvaardiging, niet het loon van onze heiliging. Het werk is volbracht. De brief van de Hebreeën, de auteurende van de brief van de Hebreeën, spreekt ook over het binnengaan in Gods rust. Juist omdat we stoppen met onze eigen werken en rusten in het voltooide werk van onze Heer Jezus Christus. Wandelen in deze vrede betekent dagelijks rusten in het feit dat jouw aanneming door God niet afhangt van jouw werken, maar van het volmaakte werk van Christus eens en voor altijd. Dus dat is één. Het tweede is dat het ons motief van gehoorzaamheid verandert. Of voor gehoorzaamheid verandert. als de vrede vast ligt, de vraag zou kunnen zijn dan, waarom zouden we God dan nog gehoorzamen? Dat is wat sommige mensen vragen. Juist omdat de vrede vast ligt. Daarom gehoorzamen we God. Onze gehoorzaamheid verandert van een angstige poging van een slaaf om een strenge meester te sussen, in een liefdevolle en heilige reactie van een kind dat zijn vader wil behagen. In geloof. We gehoorzamen niet om vrede te krijgen, maar omdat we vrede hebben. De liefde van Christus dringt ons, schrijft Paulus. En de Heere Jezus, hij zegt zelf in Johannes 14, vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Dus het ding is dit. Als christen hoort onze wandel niet gedreven te worden door de angst voor Gods toorn. Het hoort gedreven te worden door zijn heiligheid, absoluut. Maar ook door dankbaarheid voor zijn genade. En een ander belangrijk feit dat we moeten weten, is dat dit als het ware ons een verdediging geeft tegen onze aanklager. Zowel ons geweten als de Satan, de aanklager van de broeders, zullen ons voortdurend herinneren aan ons falen. Voortdurend. Hoe vaak, ik weet niet of jullie die gedachten kennen. Hoe kan je nu nog bij God komen? Zie je wel? Je bent niet goed genoeg. Hoe kun jij vrede met God hebben? Maar dan kijken we naar wat Paulus schrijft. Terecht in Romeinen 8 vers 33 en 34. Wat schrijft hij? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer. Die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Dus wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Het antwoord is, God is het die rechtvaardigt. De hoogste rechter heeft het vonnis uitgesproken op basis van het bloed van zijn zoon. Tegen dat vonnis is er geen hoger beroep mogelijk. Het staat vast. Dus laten we niet wankelen. Laten we niet zijn zoals bijvoorbeeld de Israëlieten in de woestijn die op de drempel van het beloofde land stonden, maar weigerden binnen te gaan vanwege hun ongeloof. Waarvan God hen had beloofd, ik zal jullie in dat land brengen, en die dan vervolgens zeggen, God heeft ons hier gebracht om ons dood te laten gaan in deze woestijn. Laten we ons niet schuldig maken aan het bepalen van vroomheid op basis van onze eigen gedachten en gedragingen. Laten we onze zekerheid niet zoeken in de stabiliteit van onze gevoelens of de perfectie van onze wandel. De schrift leert ons in Hebreeën 11 vers 6 dat zonder geloof het onmogelijk is God te behagen. Alleen geloof kan hem behagen. Het is het geloof in Christus en zijn volbrachte werk wat God behaagt. En het is dat geloof dat hij rekent. Tot gerechtigheid. En ik weet, de vraag die dit oproept is, hoe balanceer je dit? Hoe ga je om met de gedachte dat mensen hiermee een valse zekerheid scheppen? Dat mensen denken, omdat ik gerechtvaardigd ben en het vaststaat, kan ik leven zoals ik wil. En daar kunnen we heel duidelijk over zijn. Het is een verdoemende gedachte. Het is een leugen uit de hel die de genade van God verdraait tot een vrijbrief voor de zonde. Het is een gedachte die Paulus zelf met alle kracht zal tackelen in het volgende hoofdstuk. Wanneer hij vraagt, zullen wij dan in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? En hij zegt dan, volstrekt niet. Het ding is dit. Wij moeten trouw zijn en geloven wat hier in hoofdstuk 5 staat. Dat is wat we moeten doen. Paulus legt hier het fundament van onze zekerheid. En het mogen we niet verzwakken uit angst voor misbruik. Want we moeten zien wat die rechtvaardiging echt brengt. We moeten zien wat die vrede brengt met, wat die vrede met God echt teweeg brengt in het hart dat het werkelijk heeft ontvangen. Ware genade maakt niet onverschillig voor zonde. Het breekt juist met zonde. De apostel Paulus, ik blijf deze gewoon vaker herhalen, zodat we het ook zien. En dat het ons ook drijft tot het heilig wandelen. De apostel Paulus schrijft dit aan Titus in hoofdstuk 2, in vers 11 en 12. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Ik hoop dat we dit zien. De genade zelf is de leermeester die ons leert de zonde te haten en daarmee te breken. De zekerheid in Christus, de wetenschap dat je vrede hebt met God, drijft niet tot losbandigheid. Het drijft juist tot een diepere liefde voor de God die je gered heeft en een diepere haat tegen de zonde die onze Here aan het kruis bracht. Het drijft tot een leven van dankbare gehoorzaamheid uit de liefde, omdat je de vrede hebt ontvangen. En mogen dit een anker zijn voor onze zielen. Wanneer de golven van gevoel, de stormen van omstandigheden of de stem van de aanklager je proberen mee te sleuren in onrust en twijfel, mogen deze waarheid ons anker zijn. Laten we bidden. Vader in de hemel, trouwe God, we danken u, Heer. We danken u voor de vrede die we met u hebben door onze Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Hij die leeft en voor ons pleit, we danken u daarvoor. We danken u dat u zo goed bent, Heer. We danken u dat u onze zonden niet toerekent en dat u ons de gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus toerekent. Wat een zaligheid. Heer, we kunnen er niet bij met ons verstand. En uw woord leert het ons. En laat het zo zijn, Heer, dat wanneer we wankelen door onze gevoelens, door onze gedachten, laat het zo zijn dat we staan op uw woord en u geloven, Heer, in wat u hebt gezegd. U bent goed, Heer, en u doet goed. U bent trouw tot in alle eeuwigheid. We loven uw naam en we prijzen u. In Jezus' naam. Amen.